Check one, two. Check one, two. Hallo.
Dag beste luisteraar van de podcast Plantrekkers.
We got him.
Terwijl het stuk exporteert dat we zo net voor jullie geproduceerd hebben, gaan wij hier al een kleine intro bij elkaar praten. Niet waar, Thomas Morlion?
Jazeker, Wederik de Bakker.
Voor Plantrekkers nummer 64 hebben we een nieuwe aflevering gemaakt in onze radiosoap De Praagstraat. En zoals elke soap kan het moeilijk zijn om in te pikken. Dus een korte samenvatting, u gegeven door Thomas Morlion.
Korte samenvatting. Jean-Pierre is vermoord door zijn vrouw Martine. Martine is gelukkig met Jean-Pierre in haar vriezer. Nabi heeft eigenlijk niks meegemaakt in de laatste 3 afleveringen. Hij heeft haar gekregen tijdens corona, voor de eerste keer in zijn leven. Wouter was een stalker van Agathe en Piet.
Die plots weer verdwenen zijn.
Die doen niet meer mee. Kilian is verhuisd, woont niet meer in de Praagstraat, maar doet toch nog mee, omdat het een leuk personage is. En dat is het zeker.
Veel luisterplezier.
Voilà.
En je kan natuurlijk ook eerst nog de Praagstraat 1, 2 en 3 beluisteren.
Veel plezier. In Vlaanderen zijn 80.000 straten, lanen, dreven of boulevards. Als je ooit in zo'n straat, laan, dreef of boulevard komt, houd dan even halt en leg je oor te luister tegen de aders van de wereld. Misschien hoor je dan wel het zachte geruis van populieren die worstelen in de wind. Het belgerinkel van een kleine jongen op zijn loopfietsje. Of, als je echt goed luistert, een echterlijke ruzie die uitmondt in een gezinsdrama omdat de buren nooit de politie hebben willen bellen. In Vlaanderen zijn 80.000 straten. Achter elke deur, in elke gevel van elk van die 80.000 straten wonen niet enkel mensen, maar ook verhalen. Kleine verhaaltjes. Van een sleutel die 5 minuten zoek was. Of een pannenkoekenrecept waar per ongeluk zout in plaats van suiker gebruikt werd. Maar ook grote verhalen. Van liefde, passie en leed. In Vlaanderen zijn 80.000 straten. Eén daarvan is de Weststraat. Een andere is de Praagstraat.
Het leven in de Praagstraat. De Praagstraat. Met Jean-Pierre, Kilian, Martine, Nabi en Wouter.
Het leven in de Praagstraat, altijd wat te beleven. De Praagstraat.
Ooit had hij grote dromen. Een huis, een goede job, een iets te knappe vriendin voor zijn eigen voorkomen. Een week vol vrimibo's met de collega's. En weekends vol bier na het minivoetballen. Een bijverdienste misschien? Van een uit de hand gelopen hobby? Pottenbakken? Of dakdekkerij? Maar net zoals achteruit parkeren met een tweehalsremork, was ook zijn leven anders uitgedraaid. Met onvoorspelbare bochten. Kilian was weg uit de Praagstraat. Weg uit de drukte, weg van de frustratie van wonen in een grootstad. Het begon met een bot op een rijwoning. Dan appartement verkocht. Kava met de kopers, notaris, giprok, verhuisdozen. Authentieke elementen behouden, maar toch alles wit verven. Een nieuwe woonst in de rand van de stad. Met een tuin, een oprit en vriendelijke buren. Die soms zelfs zwaaiden als hij met de auto voorbij reed. Dat waren vreemde situaties voor Kilian. Hij was grootstedelijke afstandelijkheid gewoon. Met blikken die de grond inboren bij het elkaar voorbijlopen. S'nachts rondwandelen met sleutels tussen de vingers, klaar om iemand een oog uit te krabben als hij aanstalten maakte om iets te vragen. Niet mensen die blij waren om hem te zien, die glimlachten als ze toevallig op hetzelfde moment in de tuin kwamen.
We hebben het nogal getroffen met weer, zeg. Vorige week spraken ze nog van regen.
Meewarig schudde hij het hoofd, als hij terugdacht aan hoe zijn leven was.
Deze week geen regen, volgende week weer regen. Allee, er zijn toch geen seizoenen meer?
Hij miste de groezeligheid, de ellende. Het wakker worden van het gekots van een zieke dakloze.
De boeren gaan lachen.
Zelfs, en hij braakte bijna in zijn mond toen hij het bedacht, de multiculturaliteit. Nu was het meest buitenlandse in zijn buurt de woekerende bamboe in zijn stadstuintje.
Zeg, heb je al een keer nagedacht wat hij met die bamboe gaat doen? Want je moet daar vrij voorzichtig mee zijn, hè? Voordat je het weet begint dat te woekeren. Bijvoorbeeld in mijn tuin.
Nu woonde hij in een broedplaats voor elektrische bakfietsen, boeken van Otto Lengi en jengelende kinderen. En hij haatte kinderen. Toen al en nu zeker. Kortweg, Kilian was niet gelukkig in zijn nieuwe woonst. Waar hij vroeger dacht dat zijn kwaadheid lag aan de grootstad, bleek het nu gewoon aan zichzelf te liggen. Wie ooit schreef dat L'Enfer les autres was, had nooit Kilian ontmoet. Hij was zelf zijn persoonlijke hel. Nog steeds lag hij soms in foetushouding op de grond, maar dan nu op de vloer van zijn gerestaureerd Afzelia-parket. Telkens moest hij de tranen meteen wegvegen, want zout water zou vlekken maken en de waarde meteen doen slinken. Hij las een boek van een Duitse therapeut die nog in de kampen gezeten had. Hij las over homeostasis, een staat waarin een plant zich meteen aanpast aan een nieuwe context. Maar dat zou Kilian nooit kunnen. Hij was niet zoals de bamboe, woekerend in zijn stadstuintje.
Het leven in de Praagstraat.
De tijd is als een Boeing 767. Ze vliegt, maar soms houdt ze ook abrupt halt tegen de hindernissen van het leven. Of het nu twee torens zijn in het centrum van New York, of een persoonlijke tegenslag. Jean-Pierre was nog nooit in New York geweest, maar persoonlijke tegenslagen kende hij als geen ander. De pijnlijkste nederlaag van zijn leven was zijn gefaalde huwelijk met Martine. Dat vond hij nog pijnlijker dan de langzame vergiftigingsdood die hem hier bracht. Hem toegedaan door voornoemde Martine. Hij had haar heel zijn leven graag gezien. Meer nog, hij zag haar nog steeds graag. Ondanks zijn schielijke overlijden. Al zag hij haar nu graag van op een afstand. De hemel had een mooi zicht op de tuin van Martine. Maar de hemel was eigenlijk een hel voor Jean-Pierre. Er waren gewoon zoveel mensen. Dat ze dood waren, mocht helaas niet baten. Want doden zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen en dezelfde mensenstreken. En dat begon stevig Jean-Pierre zijn voeten uit te hangen. De voeten die onder het witte laken dat iedereen in de hemel draagt, uitstaken.
Het leven in de Praagstraat, altijd wat te beleven. De Praagstraat.
Nabi zat aan de ontbijttafel. Met een koffie in de hand staarde hij voor zich uit. Naar de ecologo's op zijn broodbeleg. Als een van de enige dingen in zijn leven gaf dit hem een goed gevoel. Een gezond gevoel. Want echt gelukkig was hij niet. Niet in zijn leven, niet in zijn job. Hij had nooit zijn dromen gevolgd. Zijn moeder had hem altijd gezegd om iets te doen waar toekomst in zat. Dus was hij boekhouder geworden. Plots flitsten er beelden voor Nabi's geest.
van hij die huilend en rood aangelopen naar zijn moeder schreeuwde. Mama, ik wil doen wat ik echt graag wil. Muziek maken, creativiteit, theater, expressieve dans. Maar het antwoord van zijn moeder was kort.
Ha, doe wat dat je graag wilt. Mama is toch ook geen sekswerker geworden?
Nabi keek naar de honingpot van de Sint-Ambrosius Gilde uit Evergem. Wat een prachtig métier, de imkerij. Eeuwenoude tradities. Handelingen die al generatie op generatie op dezelfde manier uitgevoerd worden. Poëtisch bijna.
Ze zeggen altijd dat prostituee het oudste beroep ter wereld is.
Dacht hij.
Maar het beroep imker moet toch ook erg oud zijn?
Het kan niet anders. Bijen zijn er al eeuwenlang. Honing is er al eeuwenlang. En wijdverspreid ook.
Dat moet een tijd geweest zijn,
dacht hij.
Een tijd waarin er enkel imkers en hoeren waren.
De twee oudste beroepen ter wereld die elkaar in leven hielden.
Ah, wonderlijke beestjes, die bijen.
Hij haalde zijn smartphone boven en las de volledige bijenpagina op Wikipedia. In België alleen leven 360 soorten bijen.
360 soorten.
Meer dan de helft hiervan is helaas aan het verdwijnen.
Onvermijdelijk,
dacht Nabi,
als vrouwen er de plak zwaaien.
Hij schrok en keek rond.
Gelukkig kan niemand mijn gedachten horen,
dacht hij.
Anders zou ik misschien nog minder vrienden hebben dan dat ik nu al heb.
Hij las snel verder. Het grootste deel bijen leeft niet in zwermen, maar alleen. Moederziel alleen, rondzwermend, van bloempje naar bloempje, op zoek naar wat contact. En zo was Nabi niet gecharmeerd door één, maar door de twee oudste beroepen ter wereld.
Wouter zat te spelen met zijn potlood. Dat was geen eufemisme. Het eufemistische gespeel met zijn potlood had een half uur eerder al plaatsgevonden. Nu, een douche later, zat Wouter te spelen met zijn potlood. Voor hem een blanco blad. Op twee woorden na bovenaan.
Ideeën podcast.
De puntjes op ideeën stonden op de eerste E. De enige E waarvan Wouter zeker wist dat het de foute was. Want zo zou zijn podcast ook moeten worden.
Met een hoek af.
Het gekende in twijfel trekken.
Informatief.
Zonder het vingertje.
Grappig.
Zonder voorspelbaar te zijn. Een gezonde mengeling van ons kookboek en Mein Kampf. Maar dan zonder nazisme en pannenkoeken. Ooit had een vriend hem al voorgesteld om samen een podcast te maken. Maar twee witte mannen die samen op een zolderkamertje een podcast maken en iets te veel geilen op hun eigen stem.
Jesus,
dacht Wouter.
Zijn we daar niet al lang voorbij?
Of ik doe het alleen, dacht hij, of ik doe het met iemand die ooit onderdrukt is geweest. Zijn gedachten dreven af naar mogelijke onderwerpen voor een goede podcast.
Sekscels? Luxcels, de rector van de KU Leuven. Kan ik die combineren?
Hij schreef het neer om het zeker niet te vergeten. Hij zette het gespeel met zijn potlood verder. Plots een idee. Wouter veerde recht. Moest even bekomen van het recht veren, ging weer even zitten en veerde daarna weer recht, maar nu iets rustiger. Hij liep naar buiten en sprong op de tram. Richting de Hubo.
De Praagstraat.
Kilian was aan het hengsten met een spade op de bamboe in zijn tuin. Zijn buurman keek van over de haag met hem mee. Meehelpen kon hij niet. Lumbago hield hem tegen. Dat was de naam van zijn grote rottweiler, die hij met een wurgketting in bedwang probeerde te houden.
Gillian luisterde naar zijn relaas met een spreekwoordelijk half oor.
Mijn vrouw en ik, wij leven echt naast elkaar. We eten samen, we kijken samen naar de tv, maar we slapen apart. We leven als broer en zus. Seks is er nooit. Meer zelfs. Ik denk dat er broers en zussen zijn die een stuk meer seks hebben dan mijn vrouw en ik.
De buurman ging onverstoord verder.
We hebben elkaar leren kennen op een KLE-fuif in 1987 in Zomerhem. Toen deden ze dat nog, hè? Themafuiven. Kennen dat, themafuiven? Een schuimparty. Korte broekenfeest. Hoer zoekt boer. De oerwoudfuif. Ik heb een affiche nog in mijn living daarvan hangen. Tegenwoordig worden dat soort affiches niet meer gemaakt, jong. Schone tijden. Er waren nog geen gsm's. En Grindr en dat soort boel, dat bestond nog niet. Bumble, Tinder, Parship.be, Elite Dating, Love Lab, Hinge, Happen, eHarmony, Fetish Life, Elite Singles, Silver Singles, OK Cupid, Christian Mingle, Match.com, Black People Meet. Dat bestond nog niet. Als ze wilden neuken, dan moesten maar leren praten ook.
Nog één wortelstok, dacht Gillian. En dan was hij van dit fysieke labeur en dit mentale terreur verlost.
Het leven in de Praagstraat.
Wouter stommelde opgewekt zijn huis binnen. Hij gonsde van ambitie en opwinding. Fluitend nam hij de ladder uit het berghok en begon de akoestische panelen één voor één te bevestigen aan de muur van wat zijn studio zou worden. Het leven lachte hem voor het eerst in lange tijd toe. Eindelijk een carrière. Succes, misschien zelfs zelfvertrouwen. En een auto. Het vooruitzicht op succes deed hem duizelen. Maar geduizel en ladders zijn geen vrienden. Laat staan kennissen. Wouter greep naar het laatste paneel, dat met op één na alle vijzen tegen de muur hing. Als in slow motion kwam het paneel los van de muur. Het leven van Wouter flitste aan hem voorbij. Kleine Wouter op een blauwe driewieler in een warm nest. 13-jarige Wouter, heen en weer geduwd tussen twee bullebakken op de speelplaats. 20-jarige Wouter, die voor het eerst zijn lippen op die van een jongen met prachtige ogen drukt. Wouter alleen aan een tafel. Wouter alleen in de zoo. Wouter alleen aan het wandelen. Wouter alleen op restaurant. Wouter alleen aan het kaarten. Patience. Wouter altijd maar alleen. Pijn in multicolor. Aan hoog tempo over het netvlies van Wouter. In de Praagstraat klonk een kreet, gedempt door akoestische panelen. Het zou nog 3 weken duren voor Wouter werd gevonden.
Je gaat u hier makkelijk aanpassen in de buurt, jong. Voordat je het weet, zitten wij elke dag op mekaars terras. Lenen wij mekaars doe-het-zelfmachines uit en komen onverwacht bij mekaar op de koffie. Ik kijk er nu al naar uit. Ik heb mijn koffie trouwens het liefste zwart. Zoals mijn boekhouding.
Gelukkig startte Kilian net op tijd de grasmachine.
Heb je mijn opsomming wel volledig gehoord?
Langzaam bouwde de woede in Kilian zichzelf weer op.
Ik denk trouwens dat je gras te kort aan het afrijden bent. Zo gaat de bruine plekken krijgen. Allee, nu gras.
Als een ballon op een kinderfeest, die zich niet met helium, maar met woede vulde.
Maar dat mogen we waarschijnlijk ook niet meer zeggen tegenwoordig. Bruin.
Een woede waarvan hij dacht dat hij ze achter zich had kunnen laten, door te vertrekken uit de grootstad.
Wat vind jij eigenlijk van Hans Dine Wouk?
Naar een rustiger, iets wat kleinburgerlijker klimaat.
Ik heb daarover laatst nog een goed boek over gelezen.
Maar nu druppelde de realiteit langzaam binnen.
Waarin spijkers met koppen geslagen worden.
Als het nog onontdekt waterlek, dat van op zijn dak zijn steunmuren van binnenuit opvrat.
Waarin de waarheid eindelijk gezegd wordt.
Kilian kon het niet langer. Hij kon het niet langer aanhoren. Hij greep naar de spade.
en klemde ze in zijn beide handen vast. Zijn vingers werden wit van het klauwen. Met één gracieuze tijgersprong stond hij aan de andere kant van de haag. Zijn buurman keek hem verwonderd en glimlachend aan.
Ik wist ook niet dat hij zo goed kon springen.
Kilian hief de spade boven zijn hoofd en zoals hij zijn grootvader zo vaak bij een nest jonge katjes zag doen, plantte hij de spade in de nek van zijn kersverse buurman. Bloed spoot alle kanten op. Het minutieus gemillimeterde gazon van de buurman kleurde rood. Bloedrood zelfs. Kilian hakte en hakte en hakte, terwijl hij primitieve kreten slaakte.
Laat mij fucking gerust met uw achterlijk gezever over uw fucking klein burgerlijke problemen. Ik ben naar hier gekomen voor de rust, omdat ik het niet meer aankon in de grond had. En nu kom ik jij hier mijn leven verzieken. Waarom heb ik mij nooit gezien, papa? Ik haat u! Ik haat uw familie! Ik haat uw vrouw! Ik haat alles aan u! Laat mij gewoon gerust!
Het was al van zijn laatste orgasme geleden dat Kilian zo gehuild had. Neergevallen op zijn knieën zat hij naast het nabloedende kadaver van zijn buurman. Zijn handen voor zijn gezicht gevouwen, zijn hoofd tussen zijn knieën. Kilian zag niet dat door het geschreeuw de hele buurt rond de tuin van de buurman verzameld had. Er staken kopjes boven de perfect geschoren haag van de buurman uit. Iedereen was stil. Een aarzelend applaus. Kilian was klaarblijkelijk niet de enige die het lastig had met de buurman. Als een verzetsheld werd hij op de schouders van de vier sterkste mannen van de buurt gehesen. Er werd gejuicht, er werd geschreeuwd, er werd gehuild. Bijna net zoals die ene dag van de bevrijding in 1944. Iemand had zijn cabrio voorgereden en zo werd een verbouwereerde Kilian de buurt rondgereden. Zijn haar nog steeds nat van het bloed van de buurman. Het lijk van de buurman werd samen met de bamboe naar het containerpark gereden. Er werden kokosbriketten op een barbecue verhit, de bakken duvel werden koud gezet, de vrouw van de buurman maakte een slaatje met Griekse inslag en zo werd het toch nog een gezellige avond. En voor de eerste keer in zijn leven dacht Kilian van op zijn troon:
het leven is zo slecht nog niet. Mogot verdomme Wouter!
Het klonk even verrast als opgelucht uit de mond van Jean-Pierre. Eindelijk iemand die hij kende in dit godvergeten hellegat van een hemel.
Je moet niet letten op die met zijn span in zijn keel, Wouter. Dat moet een vreeaccident geweest zijn.
Jean-Pierre maande Wouter aan om te gaan zitten.
Allee jong, van een ladder. Dat is toch ook spijtig. We hebben het allemaal zien gebeuren hier en iedereen moest lachen. Maar ik niet, ik vond het erg.
Er bengelde een traan op het verwarde gezicht van Wouter. Terwijl Jean-Pierre glimlachte.
Huil maar niet, mijn jongen, om wat voorbij is. Maar wees dankbaar om wat je 4 afleveringen lang in de Praagstraat beleefd hebt.
Het leven in de Praagstraat. De Praagstraat. Met Jean-Pierre, Kilian, Nabi, Martien en Wouter.
Het leven in de Praagstraat, altijd wat te beleven. De Praagstraat.
Dat is onmogelijk.